Het woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit het boek van de profeet Malachi, hoofdstuk 4, en daarvan het zesde vers. Malachi 4, vers 6. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wegen zijn. Het hart der kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet kome en de aarde met de ban slaan. Letten wij een ogenblik op de verwijdering, de afstand, die er kan zijn tussen vaders, laten we zeggen ouders en kinderen, en hoe die afstand, die verwijdering, kan worden weggenomen en ook wordt weggenomen. U merkt, we zijn nog steeds niet aan de vervolgstof toe. En dat komt, ik heb zelf ook nog geen vervolgstof. Misschien dat we na de dankdag daar weer aan kunnen beginnen. De profeet Malachi, dat weet u waarschijnlijk wel, was een profeet. De laatste profeet, tenminste de laatste profeet. De openbare profeet onder het volk Israël van het Oude Testament. Hij leefde na de ballingschap. U weet, de meeste profeten leefden voor de ballingschap. Ook wat wij noemen de grote profeten, Jesaja en Jeremia. Ezechiël heeft er wat van meegemaakt toen hij al met een deel was weggevoerd van Israël. Daniel ook in ballingschap. Maar veel van de profeten waren toch tijdgenoten van Jesaja en hebben die ballingschap geprofeteerd dat hij komen zou. Maar toen die bestemde tijd, die 70 jaren om waren, toen is een deel van het volk weer teruggekeerd en heeft verlof gekregen van Cyrus, Kores, om stad en tempel te gaan herbouwen. Nou, in die tijd zijn er ook nog profeten geweest. Dan denken we aan Haggai, aan Zacharia en aan Malachi. Haggai die opwekt tot het bouwen van de tempel en om niet verzaagd te zijn. Jeremia met onder andere zijn troostwoorden ten aanzien van de tempel. En Malachi, die moet u weer wat later denken. Toen was de tweede tempel al weer, ja, je zou zeggen, oud nieuws geworden. Maar toen die ballingen terugkwamen, toen leefde er heel sterk de gedachte dat het tijdperk van de Messias zou aanvangen. En dat hij zou komen tot zijn tempel om te regeren, om koning te zijn. Dat heb je altijd in diep aangrijpende tijdsgevruchten, dat er dan de stemming kan komen, het gevoel, nu gaat het gebeuren. Maar het gebeurde niet. En dan dat levendige besef, of die levendige hoop, die niet komt, die drukt neer. Want de begeerte die komt, is een boom des levens. Maar een begeerte die niet komt, tenminste niet op de tijd die wij gedacht hadden, dat kan het hart neerdrukken. En zo was het in de tijd van Malachi al zo ver weer gekomen, dat na die opleving die er was onder die teruggekeerde, de tempel was herbouwd en de heerlijkheid van dat huis, dat tweede huis, zou groter worden dan het eerste. En nou wordt alles nat. De mensen doen er wel wat aan, maar je zou zeggen, het hart is er zo niet meer bij. Het is eigenlijk zo dat velen leven in een stemming van de Heere doet toch niets. Wat hebben we er nou van dat we de Heere aanroepen en dat we de Heere vragen en dat we het altaar bedekken met tranen? Er gebeurt toch niets. Het lijkt er nog niet op. Is dat nou het Messiaanse tijdperk? En Malachi heeft daartegen geprofiteerd en die heeft gezegd, ik noem maar enkele dingen, hij heeft gezegd, ja, maar het zit niet in de Heer. De Heer is wel recht. Jullie kunnen wel zeggen, de Heer doet geen goed en geen kwaad, en wat is het toch allemaal somber gesteld enzovoort, maar wat doen jullie? En toen heeft hij opgesomd hoe bedriegelijk ze voor de Heer handelden en wandelden. Dat aanvankelijk enthousiasme bij Ezra, Nehemia en onder de voorgaande profeten aangewakkerd zou je zeggen om te denken om het huis van God. Want hij zegt, ja, jullie bouwen allemaal je eigen huis en daarom is het zo'n armoedige toestand en is het economisch ook zo droevig gesteld. Omdat iedereen denkt, ja, maar mijn huis staat voorop. Gods huis is punt 2. Kijk, daar hebben de profeten op gewezen en het volk is verwakkerd geworden. En nou, hoe doen ze nou? Ze geven de tiende niet, ze durven rustig te wat van achter te houden. Het altaar bedekken ze onder hun tranen, maar de Heer zegt, ja, ik heb er geen boodschap aan. Want je houdt eigenlijk uit meelij met jezelf en je geeft mij de schuld dat ik niks doe. Maar we proeven maar gerust. Er is een gedenkboek voor mijn aangezicht. En het zal uitkomen dat het tien zal wel gaan die de Heere vreest. Maar dat het kwalijk zal gaan die de Heere niet vrezen. Let er toch op. Dan was er nog een in het oog springende zonde die door Malachi fel bestraft wordt. Dat de echtscheiding hoe langer hoe meer voorkwam bij de Israëlieten. Net als in de tijd van nu is dat ook zo'n vreselijke toestand, maar er kwam ontzettend veel echtscheiding voor. Dat was namelijk een klein beetje mode geworden en daar hadden Ezra en Nehemia ook al mee te kampen gehad, dat je eigen van je vrouw liet scheiden en een buitenlandse vrouw nam. Een vrouw van de volkeren rondom. En je weet hoe bij Ezra en Nehemia, hoe die daartegen opgetreden hebben, tot en met, om die vermenging te voorkomen. Omdat de Heer toch niet voor niets zijn volk in de smeltkroes had gebracht, vanwege al hun ongerechtigheden. Maar nou, in die tijd is er ook weer een generatie groot geworden. Die staat daar weer wat verder vandaan. En we hebben allemaal een boos en verdraaid hart. En nou zie je dat de huisvrouw van de jeugd, die wordt verlaten en versmaad. En daarvoor komt dat in de plaats uit verre streken en uit omliggende volken. Wat ook weer het probleem meebrengt, dat die nieuwe inbreng van die andere godsdiensten, die blijven ook weer niet zonder uitwerking onder Israël. Dat is logisch. We zeggen wel waar we mee omgaan, worden we mee besmet, maar alles heeft zo zijn eigen inbreng. Dus je voelt, Malachi heeft met leden ogen aangezien deze verschrikkelijke zonde onder het volk. Niet alleen cultisch, dat ze de Heeren met eeuwig gesproken tekort deden, maar dat er ook een zekere vermenging en verwording kwam in de gezinnen, onder de mensen. Ruzie, dat krijg je daardoor ook, twist, tweedracht. Een oude man die zegt, ja, ben je dan helemaal niet goed om zoiets te doen? Je weet toch wat de Heere God gezegd heeft? En kinderen die zeggen, ja, hoor eens, wij leven nou hoor, en ja, waar maak jij je zo druk over? Als je er goed over nadenkt, dan zeg je ja. Wat is dat nog actueel? Wat is dat eigenlijk nog nieuw? Ook nu. Er waren, dat blijkt uit de tekst, er waren scheidingen, verwijderingen tussen de vader en de kinderen, ouders en kinderen. De een dacht zus, de ander zo. Je kunt het ook nog in een breder verband zien, hè, dat je zegt, ja, ze stonden zo ver af van die oudvader van Abraham en Isaac en Jacob. Die voor het aangezicht van de Heere wandelden. En daar was ook wel een verwijzing tussen, maar dat is ook waar, maar laten we het maar op het heden zetten. Die twist, die tweespalt tussen die generaties. Tussen degene die nog dichter bij het oude stonden, zeg maar, en degene die het nieuwere in allerlei dingen propageerde. En dat bracht de spanningen mee. Grote spanningen in het gezinsleven en in de onderlinge verhoudingen. Ja, wat is dat? Zoals ik al zei, nog actueel. Als je nou, ja, wij beseffen vaak niet dat we toch nog in een huiselijk een beetje een beschermde sfeer zitten. En dat merk je wel als de kinderen naar andere scholen toe gaan en ze worden groter. En ja, ze komt daarheen, of je hebt er iets mee te maken. Dan is het net alsof je in een wereld terechtkomt waar je eigen gewoon niet thuis voelt. En nou ja, wij gaan weer naar huis en de kinderen die gaan weer verder. Enzovoort. Die kinderen krijgen overal mee te maken ook. Met allerlei vragen, met allerlei antwoorden, met allerlei problemen. En dan merk je, al leef je dan min of meer in een klein beetje besloten kringetje. En nog wel, ook de kinderen nog wel, maar toch. Alles heeft zijn invloed. Alles. Ja, alle ontwikkelingen die spelen door. Ik heb het wel eens eerder, dat is me wel eens kwalijk genomen, maar toch geloof ik dat ik de historie, de geschiedenis aan mijn kant heb, als ik zeg, en daar bedoel ik niet iets positiefs mee. Tenminste, in de meeste gevallen niet. Maar de geschiedenis van de kerk die bewijst telke malen weer, ook in het woord van God, opgaan, blinken en verzinken. Dat zit er niet in God. Daar kun je God de schuld niet vergeven, maar daar zie je het verkeerde en het dwaze van ons eigen vlees en bloed in. Dat kan bij het kennisnemen van de kerkgeschiedenis, hè, kan dat zo'n deprimerende uitwerking hebben, als je dat leest. Dat je zegt, ja, is het dan niet mogelijk dat op een bepaalde plaats een kerk mag blijven bij de zuiverheid van het woord van God? En ik voeg direct aan toe, de volmaaktheid is er wat dat betreft niet. Pas in de hemel is de kerk van alle dwalingen gezuiverd. Maar ik bedoel toch, als het gaat over het werkelijk leven bij en door het woord van God in de betoning van de Heilige Geest. We zeggen ja, wat de gemeenten zijn omgegaan. Ook wel naar een betere kant, maar vaak ook naar een andere kant. Wat is dat een eb en een vloed in de geschiedenis? En als je daar kennis mee maakt, nogmaals, dan kan je dat wel eens zo bezwaren. Dat je denkt, het lijkt wel alsof er een soort mechanisme in werking treedt, dat altijd die bepaalde verkeerde kant ten slotte uitgaat. En hij kan het ook niet uitdrijven tot de Heere God. Zegt, Heere, alsjeblieft, wil toch bewaren bij uw woord. En ik zeg al, de Heere houdt zijn kerk vast, de poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. Toch zie je die etter niet. In het noorden heb ik vaak meegemaakt, verschillende gesprekjes zo, in de vakantie, met dat je in een kerk komt, dat zegt hij ja. In 1913 of zo, toen is hij voor het eerst, toen is de zaak omgegaan. Toen kregen we dominee 14. Dat was half vrijzinnig. Maar daarvoor, En nu is het al verder zo hier met de kerk. Nou ja. Ja, meneer, kijk. Zondags heb ik maar één dienst dan, maar dan zijn we toch blij als er 10 mensen zijn. 10 mensen, maar het gebeurt ook dus met z'n achter. En met z'n achter zijn. Dan moet je natuurlijk nog maar, of dat het nodig in z'n acht zien. Maar ik bedoel, dan zit er ook de dingen, er staat daar zo'n prachtig kerkje. Staat nog van een hele mooie stijl. Keurige banken, alles is nog intact. En waar het om gaat, is weg. Dan kan de Heer dat ook wenden hoor. Dan kan de Heer ook weer omwenden. Dat op een gegeven ogenblik weer zijn woord gebracht wordt. Dan zeg ik, hoe is dat toch altijd zo gegaan, die wisselingen? En de Heer bedreigt ook de gemeente in de brieven. Denk aan de openbaringen. Zie toe dat ik niet kom en het licht van de kandelaar wegneem. Dat kan de Heer doen. En zet de Heer het op een andere plaats. Soms weer meer. En dat is een, daar zou ik van willen zeggen, die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. Maar het is toch wel een smakelijk gevoel als je aanvoelt. Niet dat wij er iets aan, dat wij dat tegen kunnen houden, zo bedoel ik het niet. Maar dat je met een zekere weemoed denkt aan zoveel geslachten die bij wijze van spreken 50 of 100 jaar geleden nog onder de beademing van het woord van God zich bevonden, en waar totaal niks meer van over is. En die toch ook voor geslachten hebben gehad die de Heere vrezen. En in zijn wegen mochten wandelen. Ja, dat is altijd een. Dat vind je nou. In die lijn van Malachië vind je dat ook terug. Hè? Die, ja, dat successieve. De geforme dienst is er nog wel. Natuurlijk. Maar er wordt wel geknaagd. Je zou zeggen: het hart is er niet meer zo bij. Hoor de Heer doet toch niks. Hij doet geen goed of geen kwaad. De goddeloze, kijk daarnaar, dat gaat wel aardig goed. Wat helpt het nou? Of jij nou de Heer precies 10e geeft, of je houdt een derde van voor jezelf, van die 10e. Wat geeft het nou? Het is toch maar om verbrand te worden, want God geeft er geen antwoord op. Dat kun je toch net zo goed als je een offer brengt, die koe. Met die, of dat rund nemen met die man kapot, of met die ziekte. Die moet het eerst maar uit. Ja, en dat heeft aanleiding gegeven tot grote spanning. En dan heeft Malachi, net als de andere profeten, heeft geprofiteerd van een dag. De dag. Dat vind je bij Jesaja. Bij Joël heel sterk. Als je die tekening leest bij Joël, van die dag des Heren die komen zal, alle gezichten zullen betrekken en de held klagelijk zal schreeuwen een dag van duisternis en wolken en donkerheid. Bij Amos vind je het, bij Jesaja en Jeremia is het. Elke keer kom je bij de profeten, maar tegen van die dag. Soms wordt met die dag bedoeld de dag van de verlossing uit Babel. Maar vaak voel je in de woorden aan dat daarmee geduid wordt op het nieuwe rijk, op de komst van de Messias. Mevrouw Amos heeft gezegd, ja, of misschien het wel Malachi, zoals Amos, maar dat doet er even niet toe. Jullie zitten wel uit te kijken naar die dag. Wanneer komt de Messias nou? Wanneer zal het nou eens vervuld worden? Nou is dat weer zo lang geleden dat onze vader uit Babel kwamen. Dan zitten we hier nog. Maar, hebben die profeten gezegd, je moet niet zomaar aannemen dat dat voor iedereen een goede dag zal zijn. Want dat kon nog wel eens tegenvallen als die dag komen zou. Want dat kon wel eens een dag zijn waarin God zijn wraak openbaart en zijn toren uitstort over de kerk. Over de kerk, ja. Want het oordeel, dat zegt Petrus, maar daar is het hele Oude Testament eigenlijk vol van, begint bij het huis van God. Altijd weer. Hier de heidenen worden ook geoordeeld. Je leest ook allerlei oordelen tegen de heidenen enzovoort. Maar toch, als je het zo naleest, dan zeg je ja. Maar het begint bij het huis van God. Dat komt eerst aan de beurs. Als we dan over die dag praten en over zeiden, ja, die dag zou die wel ooit komen, hè, dan hebben de profeten, sommige van die profeten hebben ze willen laten voelen, ja, maar dat zal geen onverdeeld genoegen zijn, die dag. Die dag die jullie, waar jullie naar uitzien, hè, dat zal heus geen dag worden waarin God het stempel zal zetten op ons. En op onze goede werken. Want die dag is ook een dag van vuur en van licht. Een dag van scheiding en schifting. Een dag waarop de gedachten aan vele harten openbaar zullen worden. Nou, de profeet, die hebben dus die dag in zonderheid samengebundeld in de verwachting op de Messias. En dat is ook waar. Het is ook waar. Bij de profeten is de komst van Christus tegelijkertijd het oordeel. Gelijk, dat zit er aan vast. Johannes de Doper, die had dat zo vast in zijn gedachten, dat toen niet direct naar zijn waarneming de bijl eraan te pas kwam om die goddeloze uit te hakken en uit te roeien, toen begreep hij het niet. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Want waar blijft die dag? Die dag van redding voor het volk en voor de verdrukte en van het oordeel over allen die de waarheid verachten. Je merkt dus in het Oude Testament, dag van de Messias, van de Christus, is tegelijkertijd verbonden aan het oordeel. Ook aan het laatste oordeel, wat wij noemen. En weet wat nou zo typisch is? Dat de ene keer dan lees je in de omschrijving van die dag enkel benauwdheid. Joel gebruikt het in verband met een sprinkhanenplaag, maar de woorden die gaan, die ruiken als het ware veel verder. Alles gaat eraan. De dood komt eraan. En diezelfde profeten, die zeggen van diezelfde dag vaak dat het een goede dag zal zijn. Van blijdschap en van verheuging. Een aangenaam, ja, want die dag, dat voelt u wel aan, dat wil niet zeggen ene dag zoals deze dag, bijvoorbeeld, nee, dat duidt een bepaalde tijd, een bepaalde openbaring aan van God. Dat spreekt van aangename jaar van het welbehagen. Dat die dagen zullen komen, dat de blinden zullen zien en de doven zullen horen, en de kreupelen zullen springen als een hert. Dagen van heil en van vrede. De dag van de Messias. Hoe moet je dat nou zien? Nou ja, eigenlijk in principe, waar de Heer Jezus Christus kwam op de aarde, en dat zag Johannes niet, dat die genade betoning van de Heer Jezus, dat dat nou gelijk gericht is. Dat is een gericht. Al hebben de profeten van het Oude Testament dat in oud-testamentische bewoordingen weergegeven die dag, toch wordt het in Christus komst vervuld. Dan begint die scheiding, dan begint die verdeeldheid, dan komen die gedachten uit vele harten openbaar. Dat weet uit de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Hij was vol van genade en waarheid. Hij kwam niet met een bijl in die zin letterlijk om eens even een heleboel adderige broedsels op te knopen of te slachten zoals Elia dat deed. Nee, dat niet. Hij vormde ook niet een kleine legermacht om de goddelozen te vertellen. Maar hij openbaarde de genade en de ontferming van God. En dat was tegelijk gericht. Soms, hoe komt die haat, die nijdigheid, die boosheid? Jezus ging het land door goed doen. Hij heeft ze in hun arglistigheid aangepakt. Dat is waar. Maar je kon niet zeggen dat de Heer Jezus voorthand begon te schelden van jullie gaan allemaal naar de hel en dit en dat. Kun je niet zeggen. Hij ging zelfs wel eten bij die mensen die je, ja, die je haat, steeds meer openbaar kwam. De farisee, schriftgeleerde. En hij vertelde ze ook van het koninkrijk. Je zou bijna zeggen, hoe voller of hoe hoger de liefde brandt, hoe voller komt de haat openbaar. Dat is iets ontzettends en niet in te zetten. Hoe dichter de Heer Jezus bij Judas komt, hoe groter wordt de haat. De Heer Jezus die zei niet, jij moet mij haten. Dat zei Jezus niet. Maar zijn hele persoon en boodschap en zending en arbeid, die riepen steeds hellere haven op in het hart van Judas. Wat erg. En zo werden de woorden van Simeon vervuld dat de gedachten uit veler harten openbaar zouden worden. Maar het evangelie niet is, daar hoor je niet veel. Dan worden de gedachten niet zo openbaar. Daar is iedereen er nog wel mee eens. Ook al hoort iedere week dat die groen en vloekwaardig is en in Adam gezondigd heeft, de goede gemeente is het er heus wel nog wel mee eens. Ze zou er nog voor door het vuur gaan. Ja, maar zo is het. En als die wat dichterbij komt, dan ben je een vijand van de waarheid. Maar als nou het evangelie komt, oh, dan zet de duivel en het vlees alles op alles om te verwoesten, om verwijdering te brengen. En dan merk je, dan voelt de mens zich geraakt tot in diep van zijn hart. Hij gaat eerst voorzichtig en steeds luidruchtiger protesteren. En hier niet eens en daar niet eens. Sommigen roepen een hoop bijkomstigheden bij elkaar, die raken ze bij elkaar tot een pakketje en daarom ben ik het er helemaal niet mee eens en daarom zie je mij niet meer. Maar je voelt onder alles veel dieper. Men is ergens, of men het weten wil of niet, betrapt. En nou is het niet meer uit te houden. Want als ik me betrapt voel, dan voelt dat mij niet meer. Als mijn ernst in de waagzaal komt te liggen, of als het erop aankomt dat ik onder dat dierbaar evangelie der zaligheid verkeer en niet vrijblijvend, dan begint er iets te werken bij de mens. En dan begint dat te groeien. Hij komt niet onder Gods woord. Soms. En ja. Maar ja, God die kan alle dingen. Gelukkig die hij wil. En de Heere God het overal boven. We hebben altijd te bedenken dat wij allen vlucht hebben en de heerlijkheid Gods derven. En als vijanden met God verzoend worden door de dood zijn zoons. Wat dat betreft hebben we niks voor. Op een ander. Maar het gaat mij even om de tekening van de situatie waar Jezus Christus komt. Waar zijn evangelie komt. Dat de mens jaar en dag op zijn letterlijk op zijn dode gemak kan zitten. Hij heeft wel eens benauwd natuurlijk. Hij heeft wel eens dit, hij heeft wel eens dat. Maar de concrete vraag, de confrontatie met, wat denk jij nou van de Christus? Laten we nou eens ophouden met zeuren over allerlei dingen. Maar wat denk u nou van de Christus? Ja, dat willen mensen niet. En je wil praten over wat mag en wat niet mag. En wat er niet aanstaat en zo. Maar hoe staat het nou? Wie zegt nou gij dat hij is? Dan komt de beweging. De een zegt hij loopt door, hij groeit door. En de ander zegt hij wordt oud. Je kan merken dat zijn verstand ook een beetje minder wordt. Een ander heeft weer een andere. Ja, of hij is nogal van de liefde, of evangelisch en al die dingen meer. Maar je voelt, we tollen maar om die lamp heen. Want ik wil niet ontmaskerd zijn als een vijand. Al ben ik onbekeerd, wil ik toch een vriend zijn. En een metgezel. Een kanshebber. Begrijp je? Een kanshebber. En daarom is de prediking van het evangelie eigenlijk zo ontzettend scherp. Als je het goed mag horen. Ben ik veel scherper dan alle donders en bliksems die de mensen uit hun mouw schudden. Dat kan dan zo aangehouden dat je zegt, ja, een mens zou het beter nooit hebben kunnen horen, als dat hij onder dat evangelie verloren gaat. Dat is het ergste wat je in kunt denken. het allerergste. Nou, je hebt hier verwijderingen in de tijd van Malachi en ook in onze tijd. Dan moet ik er één ding bij zeggen. Er zijn verwijderingen die eigenlijk ten onrechte zijn. Zijn. Kijk, het hart van de kinderen moet teruggebracht worden tot de vaderen, maar het hart van de vaderen, van de ouders, moet ook teruggebracht worden tot de kinderen. Dat staat zelfs voorop hier. En in Lucas lees je om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. En de onbedachtzame tot de rechtvaardigheid. Kijk, het les lijkt van twee kanten. Je kunt natuurlijk in je eigen ogen een hele prima vader zijn. Die alles keurig op een rijtje staat. En dat je de schuld schuift op de kinderen. He, die kinderen dit, die kinderen dat. En dat je toch niet op je plaats bent. Als ouders. En ook de kinderen weer niet op hun plaats zijn. En er staat ook. Dat we onze kinderen niet tot toorn moeten verwekken. Kijk, laat ik nou eerst in het algemeen iets zeggen. Er zijn bijvoorbeeld, wij weten dat een kind, de jeugd, is anders dan de ouderen. Dat hebben we in iedere generatie. Is niet altijd gunstig? Zeker niet. Maar, je kunt ook een zekere krampachtigheid hebben. Een zekere starheid, hè, dat bij voorbaat alles al van de kaart wordt geveegd, wat iets anders is dan dat ik altijd gezegd heb. Kan ook. Ik wil helemaal geen bloot pleidooi houden voor bepaalde progressieve krachten, helemaal niet. Maar ja, de praktijk bewijst dat toch ook wel vaak. He, dat je zegt, jongen, en zo nog aan toe. De grootvader kreeg een ongeluk toen oma Henk, zijn zoon, soms even op het balkonnetje gezeten had. Jongen, was de man boos. Nou, wij gingen dan ook soms niet wandelen hoor, maar ja, toen je verkering kreeg, vader. Zeiden de kinderen dan, we gaan even een rondje hoor. Ja, op tijd terug jongens. Dan voel je wel aan, dan kun je met de botte bijl erin staan. Mijn auto vertelde wel eens vroeger, was die op een plaats. En als je daar zondags middags door het dorp kwam, dan zag je daarboven voor die raampjes met een horretje ervoor, daar zaten die kinderen naar een beetje lucht te happen. Zo'n soort godsdienst. Ja. Hij voelt wel aan. Dan wordt het tijd dat het hart van de vader ook eens een beetje bekeerd wordt tot de kinderen. Je voelt aan dat je dus bepaalde dingen in dermate ongefundeerde starheid kan hebben. Nou ja, dat je eigenlijk de duivel er zelf in haalt. Ik heb mensen meegemaakt die in plaatsen meegemaakt. Waar bijvoorbeeld het wel of niet zingen van een versje na de wet of na de zuchtbeest. Oh, mensen. Kijk of dat het. Ik weet niet wat gebeuren zou. Ja, en andere mensen, laten we zeggen zeker zo degelijk, want dan men doorgaans onder degelijk, die zongen al jaren en dag. Of uw gewoon volbrachte genaal hoogste majesteit na de wetslezing. Je voelt. Dat kan in die kant kan een starheid zijn. Die, ja, bij rust van mag zeggen, wat jammer. Dat is ook jammer. Want dat hoeft eigenlijk niet. Ook in dat opzicht geldt als het werkelijk niet over de fundamenten gaat van de reine leer der zaligheid, dan geldt ook geven en nemen. Zo moet je dat zien. Maar nou de andere kant. Die kinderen, die doen er nog een schopje bovenop. Zo. Ja, en dan zeg je, vrouw in deze tijd, weet je wat je in deze tijd hoort? Als je nou iets zegt, hè? Hé, wie doet? Ja, ik spreek uit ervaring. Motivering. Motivering? Je zult voor je vader niet de motivering te vragen, zeker, of je moeder. Waarom niet? Motiveren. Ik mag dat dus niet, waarom mag ik dat niet? Ja. En dan moet je ook eens even goed nadenken. Nou ja, sowieso. Zo is die jeugd. Het idee om zonder meer te luisteren en om gehoorzaam te zijn enzovoort. Ja, je kan er lang of kort over praten, maar zo is het niet meer. Je kan het goed vinden of niet goed vinden, maar dat werkt. De jeugd. Oh, dat zijn zo. Als ze nog andere school zijn, het al hele mensjes hoor. Ik zit altijd met verbazing aan het rond te kijken, maar ik was even met de slager vanmorgen, dus ik belde thuis, maar toen kreeg ik mijn jongste dochtertje. Hoi, papa! Ja, dat zijn 2 jaar geleden ook al bij wijze van spreken. Hoi, papa! Lijkt me dat je iemand hebt die. Nou ja, die. Dan moet je. Dat verschil. Toen wij op die leeftijd waren, van 4, 5, 6, 7 jaar. Mijn vader zei tegen me, ja jongen, ik heb jullie niet zo op kunnen voeden, zoals ik opgevoed ben. Ik zei, nee, ik dacht dat mijn vader nog een heel goed had gedaan. Hij zei, oh nee. Hij zei, mijn vader, als die naar je keek, dan vloog hij over. Hij, als hij in zijn stoel zat en ik kwam binnen en ik keek. En je vocht om zijn schoenen uit te trekken. Veters los te maken. En als je in je moederstoel zat en moeder kwam binnen en je bleef zitten. En toen we stalletje deden en dammen. En vader zei, dat jongen toen hij binnenkwam en we waren zo verdiept. Toen pakte hij het hele zaakje op en duwde het in de kachel. Jullie gaan naar de verdoemenis met je dam. En vader zei, zo heb ik jullie niet op kunnen voelen. Maar ik was niet. Hou jij er rekening mee dat jij het ook niet zo op kunt voelen zoals ik het weer gedaan heb? Dat trek je ook niet meer. Of ga je op je kop staan? Kijk, dat heb je natuurlijk wel. Hoe je het ook bekijkt. Motiveren. Ja. Waarom niet? Nou. Dan voel je wel aan, dan is het ook in het algemeen wel eens nodig dat kinderen harten weer worden teruggebracht tot ouderharten. Dat is het vreselijk pijnlijk voor vaders en moeders. Hè? Als je merkt dat die kinderen harten zo ver bij je vandaan staan. Wat is het voor een kerkraad bijvoorbeeld pijnlijk als ze in een gemeente ontdekken dat ouderen en jongeren zo ver bij elkaar vandaan staan. Dat is pijnlijk. En dan kun je nooit alles op één hoop gooien en zeggen, dat is hun schuld. Nee, dat mes dat zij dat snijdt van beide kanten. Vaders kinderen, kinderen vaders. In het algemeen genomen is dit dus een ware praktische les, hè, dat er, of lering, dat hoe je verkeerd verdraait. Wat is er al een afstand, telkens weer, tussen oude en jonge, tussen generatie en generatie. En het goed is, dan moeten de kinderen daar ook eigenlijk last van hebben. Dan moeten ze het ook aanvoelen. Al geven ze een grote mond, en al kijken ze je aan, in de zin van, wat heb je eigenlijk? Ja, soms alsof ze meelijden met je hebben. Laten we hopen dat ze er toch ook geen rust in vinden. Dat als ze op de kamers gestuurd zijn, of ze hebben straf, of wat dan ook, dat ze ook eens zullen denken. Ja. Wat erg eigenlijk. Dat ze niet in de verste verte niet meer op diezelfde lijn zijn. Er is dus voor alle kanten vermaning voor nodig. Ouders, niet te kerk, niet vastbijten op dingen die het niet waard zijn om verwijdering te brengen. En voor de kinderen geldt ook een waarschuwing tegen al het egoïsme wat ook in hun levenshouding openbaar komt door alleen maar te denken, wat wil ik en dat doe ik. Nou is dit natuurlijk op zich genomen, dat was eigenlijk een klein uitstapje. Hè? Je voelt, ik kan zo niet eindigen. Want dan zou je misschien zeggen, wat is dat voor een moraal prediking zonder meer. Ik heb het gezegd om praktische dingen aan te voeren, om begrip te hebben voor die situatie die er toen was, om zo ook zicht te krijgen op de situatie waarin we nu leven. Te midden van alle spanningen en verdrietelijkheden tussen ouders en kinderen, schoonmoeder en schoondochter en noem maar op. Nou staat er dat die dag niet alleen vuur brengt, scheiding brengt en verdeeldheid brengt, maar dat die dag, die openbaring van God, dat die ook vereniging mee zal brengen. En elkaar herkennen. Een verbinding aan elkaar. Ook al denkt misschien het kind van, nou ja, nee, dat zou ik nou zo niet doen. En al zou vader denken, ja joh, ik weet dat je onder Gods woord zit en ik geloof dat de Heer het gedaan heeft ook. Maar je vader, als je vader in zijn hart zou kunnen kijken, die is het daar of daar toch niet mee eens. Dat kan. Maar dat er toch een herkenningspunt is. Dat het niet staat in het teken van die uit elkaar groeien. Hè, en dat van elkaar verwijderd raakt. Er staat dat dit ook mede zal gebeuren door de prediking van Johannes de Doper. Dus ja, daar hebben wij nou niks mee te maken. Nou ja, die doper die leeft nog. En die preekt nog. Die staat, we kunnen toch zijn prediking nog lezen en dan wordt ook uitgesproken. Die de komst van de meester, van de koning heeft aangekondigd. En dan wordt er van die Johannes gezegd, en dat mag je ook van Christus zeggen, in nog hogere zin. En dat mag je ook zeggen van de bediening van het heilige evangelie, van het woord van God. Hij zal het hart der vaderen tot de kinderen beter brengen. Maar nou stappen we eens even af van al die dingen die ik noemde. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet de moeite waard zijn om er eens over te denken. Hoe wij onze houding moeten bepalen. En hoe wij de Heere mogen vragen, Heere, geef me alsjeblieft wijsheid. Wijsheid, want ik ben een grote draad. Dus het zijn echt wel dingen die belangrijk zijn. Maar nou kom ik tot het allerbelangrijkste. Wat kan nou het verschil zijn, de verwijdering tussen vaders en kinderen en kinderen en vaders? Dat kan zijn hun ongeloof, hun, ja, hun zonde, hun verlaten van de weg van het heil, zodat je zegt, ja, daar zie je een vader, en die kijkt heel stroef naar zijn kind. of naar de grote jongen of dochter. Want hij is er helemaal niet mee eens en hij zegt, kind, dat kan niet. Dat kan niet. Vanwege, nou ja, zonde of andere dingen, al die dingen die in scheiding kunnen maken. Zijn in de wereld, wat betrekking heeft dat het dienen van deze wereld, of het wandelen in, op de wegen van het kwaad en noem maar op. Dat kan niet. Kan dat zo zijn? Ja, ik maak eigenaardige vluchten hier, maar neem me dat niet kwalijk. Kan dat zo zijn dat vader gezegd heeft, nou, dan doe maar uit. Of, ik teken niet. Vertrouw je me voor de wet. Een rechter huwelijk maar goedkeuren. Ik doe het niet. Nou ja, dan is lijden in last. Want dan is de verwijdering compleet. Is dat nou op onze dienst? Dat je zelf zo op zo'n dag en dan kan ze nog niet even dit of dat. Ik hoorde pas een trouwerij, het was gewoon een hervormde dominee, maar het was een boerenfamilie. En die vriend van jouw dochter, en die trouwde met een zoon van die boer. En het leek allemaal heel aardig te gaan, en die net degelijke mensen, boerenmensen zo van dorp, de bond en de goede preek. En de zaad zette toch een zoot. Nee, verschrikkelijk, die man, die wist niet wat er aan de hand was. Ik had een stel van die, er is een of andere bank, ik kwam er binnen, man, en oh. Ten slotte was de grootste helft, die lag slot onder de tafel. En die vriend van me, dat is ook een ouderling nog, die zei, ja, maar dat kan. Wat is dat? Nou, ze werden ze begonnen te schelden en te razen. Hij heeft grote biezen gepakt en hij is eruit gegaan. Met zijn vrouw en aanhang. Zo'n toestand. Kijk, zo kan er wel eens heel wat tussenkomen. Maar, weet je wat nou nog ingrijpender is? Als nou die scheiding, die verwijdering, veroorzaakt wordt door, ja, door het verschil in de weg waardoor we zalig moeten worden. Kijk, je hebt natuurlijk niet alleen van die ouderwetse toeters van ouders en progressieve jongeren. Dat niet alleen. Toen en in de dagen toen Johannes de Doper kwam. En toen de Heer Jezus op aarde wandelde. En nu het evangelie gebracht wordt, had je niet alleen. Maar je had ook een wezenlijke strijd, een verwijdering over hoe zijt gij rechtvaardig voor God. Heilig grote strijd. Er waren oudjes. Jongens, waar moet dat naartoe? Waar moet dat naartoe? Zoals jullie. En zo is het niet. En die hebben ook de Bijbel aangehaald. Die hebben gedenkt de wet van Mozes. De profeet, mijn knecht. En ze hadden gelijk. Die wet is niet om te vergeten. Die gaat mee. Tot in eeuwigheid toe. Maar, er waren bijvoorbeeld jongens. Die kwamen opgetogen thuis. Soldaten. Tolenaars. Soldaten. Vader. Nou heb ik toch een preek gehoord. Vandaag. Wat is er gebeurd? Johannes zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Ik geloof dat mijn zonden vergeven kunnen worden. En dat ze vergeven worden ook. Heb het zo, ja maar jongens, dat gaat zo niet. Je moet toch wel. Je weet wat we altijd gehoord hebben. Van die en van dat en van zus en van zo. Dat gaat zomaar niet. Ja, maar Johannes, vader werd wel, hij heeft niet zomaar gezegd. Je weet dat hij erop geslagen heeft. Maar ook zegt hij, hij predikt ook het evangelie. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegbrengt. Je moet eens komen luisteren. Ja, daar begin ik niet aan. Het lijkt wel een nieuwe leer. Ik teken het nou grof. Maar wat kan dat een diep doorwerkende invloed hebben tussen mens en gezinnen? Ik heb wel eens gedacht vroeger, zou het daar alleen maar om draaien? Dat de rest allemaal maar rookgordijn is. Maar dat het ook in de kleine kring van het gezin, dat het ook daar gaat om of de werken of genade. Een gerechtigheid die wij opbouwen uit de werken der wet, of, o God, wees me genade. Help, ik kan niet. Jezus zei eens, nieuwe wijn, die doe je in nieuwe lederen zakken. Dat was nou de nieuwe wijn. Dat was de openbaring van het koninkrijk van Jezus Christus. Dat was de prediking van de ontferming en genade, van vergeving. Dat was als haar een, ja, je zou haast zeggen, een weghalen van onder die tuchtmeester, die pedagoog en die wet, niet te verachten van die wet, begrijp me goed, die wet moet vervuld worden. Maar een weghalen uit het hele denken, uit de hele theologie van die dagen, naar het kruis. Ook de wedergeboorte waar Jezus van sprak tegen Nicodemus. Daar moet je niet zo vaak over denken en praten. Zoals sommigen zeggen, dat is over dood levend maken enzovoort. Dat was Nicodemus, moest het van dood levend gemaakt worden. Ja, maar daar kun je nog alle kanten mee uit. Maar Jezus bedoelde concreet tegen deze man, jongen. Jij denkt dat je een bekeerde man bent. In ieder geval op pad. Maar daar moet jij van bekeerd worden. Jij moet wederom geboren worden. Jij moet overgebracht worden uit die hele idee van hoe verdien ik, hoe kom ik in het eeuwige leven, hoe kom ik in de hemel, hoe ben ik een echte knecht van God en daar moet je van bekeerd worden, wederom geboren. Tot de genade, tot de ontferming, tot een, niet een aanhangend nieuw leventje, maar tot een nieuw leven, tot een ander. Dat is deze geboorte ook. In dat concrete geval van Nicodemus. Net als de Heer Jezus zegt, ja joh, ik heb geen hekel aan je, maar zo kun jij niet zalig worden. Als het niet waarachtig is dat je blij kan zijn dat mijn vader een wereld heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Als jij daar niet bij hoort, dan kun je ook niet zalig worden. Dat kun je niet bedanken. En dan zeg je ja. Wat betekent dat dan? Dit is voor een rare leer. Ik ben blij dat ik al wat geworden ben en dat ik al een eindje gekomen ben. En moet ik dan van alles afstand doen? Voel je ook die verwijdering in die tijd, hè, tussen mensen en mensen. ook tussen generatie en generatie. Dat dat vaak dwars door de gezinnen, net als in de tijd van Malachi, liep dat heen. Kinderen die riepen, Hosanna, en oude mensen zeiden, hou je mond, meester bestraft. Maar die hele wet geleerd, hoor niet wat ze zeggen. Dat gaat toch veel te ver. Toen de tweede tempel trouwens ingewijd werd, of de fundamenten gelegd, toen huilden de oudjes en de jongeren, die juichten. Maar die oudjes die zeiden, ja, die tempel van Salomo was veel mooier. Was dat wel anders? Maar wat kan dan juist in dit opzicht, dat hart van vader en kinderen uit elkaar gaan, nieuwe wijn kent in die oude zetten? Want die zeggen, ja, het oude is beter. Ja, de Heer Jezus praat er heel langmoedig over zelfs. Kunnen dat niet volgen meer? Dat konden ze niet. Ja, en toch de diepe werkelijkheid is, om de nieuwe lijn te ontvangen, moet er wat gebeuren. Nieuwe zaken. Je zou zeggen, een nieuwe gedachte, een wederervaring die ons tot in het diepst van onze ziel raakt en omzet. Om uit genade alleen te gaan leven. En alleen die zaligheid buiten onszelf in een ander, in die dierbare heren en zaligmaker te zoeken en te vinden. Wat zal Johannes nou doen? Alleen maar wegslaan? Nee. Zie het lam. Hij doopt ze ook in de Jordaan. Hij wees ze op de verandering van leven. En op hem die met de Heilige Geest zou dopen en met vuur, weet hij ze op. Die na mij komt is sterker dan ik. Ik ken de Christus niet. Waar komen nou de harten van vader en kinderen bijeen? Als vaders en kinderen, generatie en generatie, ondanks allerlei dingen, die het leven soms moeilijk maken. Die soms een verwijdering teweeg brengen. Die soms spanning geven. Dat er die eenheid gevonden wordt in het Lam. In Christus. Dat kind wat in de ogen van die vader misschien, nou, ben je nou weer gedaan? Of zijn je nou weer? Dat kind, die zoon of die dochter, zou mogen zeggen, vader, ja, ik weet het wel, ik ben in uw ogen maar een eigenaardige flapdrol misschien, maar ik mag zeggen uit genade, u die gelooft, is hij dierbaar, hij ook. Ik weet geen andere weg, vader. En het heeft God gedaan. God heeft me dat geleerd, door middel van de prediking van zijn dierbare evangelie. Kijk, dan wordt het hart door de bediening van de doper, door de bediening van Jezus Christus, door de bediening van het evangelie nu, worden de harten bij elkaar gebracht. Dan komen ze bij elkaar. Dan hoeft Abraham zich bij wijze van spreken niet meer om te keren in zijn graf, als hij die verwaande nazaten hoort pochen, wij zijn Abraham's zaten en de belofte erfgenamen. Terwijl ze de Heer Jezus zoeken te doden. Nee, dan mag Abraham gerust, bij wijze van spreken, doorslapen. En zijn geest zich verblijden bij de Heer in de hemel. Want dan kan hij ook blij zijn dat hij zegt, hé, daar zie ik familie lopen op de aarde. Spreek even oneigenlijk. Die ook geloven in het nogthans. In de God van het eeuwige trouwverbond. Kijk, dan is er samen. En dat is het belangrijkste. Dat hoop ik zo, dat niet alleen in woorden. Als je zegt, ja, je zit in dezelfde kerk, of dezelfde zaaltje, of dezelfde catechisatie, of zit het dat, nee. maar dat de Heer het ook in geest en in waarheid, door de bediening van zijn heilig woord, in deze dag, die vol is van oordeel en van genade, van verterend vuur en van verwarmend vuur, dat de Heer dat ook doen mogen. Dat er niet van tevoren al de barrière is van, oh, van jou geloof ik niks, of van jou geloof ik niks, want jij dit en jij dat. Maar dat er een herkennen mag zijn in het Lam Gods. Dat vaders, moeders en kinderen door levend geloof hem mogen worden ingelijfd. En dat dat dan ook weer niet tegelijkertijd in brand gestoken wordt door, ja, maar dat geloof ik niet, want, wees daar nou eens voorzichtig mee, mensen. Wees daar nou eens voorzichtig mee. Het is vaak allemaal zo waardeloos. We zijn van die eigenaardige schepseltjes. Vrienden, zo ligt voor mij persoonlijk op. Een hoop dingen die de een zijn ogen vanuit zijn hoofd rollen, die zie ik amper. Eén ding weet ik. Als de dood komt, blijft er van ons allemaal niks over. Totaal niks. Dan blijft alleen over zondaar. Wat denkt u van de Christus? Wie is die? Gelooft gij in hem? En de rest gaat al vrije eraf. Dan kun je rustig rekenen. Alle vrije gaat eraf. Zou we nou een hoge meneer geweest zijn en vader en moeder ver ontgroeid. En of vader en moeder al star geweest zijn omdat ze nooit 1 millimeter eigenlijk wilden opschuiven. Dat valt allemaal erbij neer. Maar dat blijft. Die eenheid in het land. Soms denk je wel, we moesten eigenlijk, ja, we moesten. We zijn veel te armzalige schepselen. Maar het zou het wensen zijn dat er eigenlijk nooit ergens anders over gepraat werd. Niet te veel gepraat werd. Maar daarover wel. Dat we elkaar, al was het niet in veel woorden, het hoeft ook weer niet. Maar dat je elkaar mag herkennen. Jouw hoop is ook op die ene zalig maken. Ja, zeg het maar. Ja. Ja. Mijn oog. Hé, hey, dan zijn onze harten dicht bij elkaar gebracht. Als dat ook niet gebeurde, nou ja, dan sloeg de Heer de aarde met de bandvloek in elkaar, dan houdt alles op. Als dat werk op zou houden van vaders en moeders, die bij elkaar gebracht worden met hun kinderen, telkens weer, door dat werk van de Heilige Geest en van het Heilige Evangelie, als dat er niet meer is, nou dan is er niks meer te halen. Dan zegt de Heer God, nou kom ik. Op de wolken van de hemel. Nou komt het sluitstuk van dat oordeel van die grote dag des Heeren, die hier al lang begonnen is. Maar nou komt het slotstuk. Maar zolang dit werk doorgaat, ook heden moet de wereld blijven staan. En hebben wij telkens nodig als ouders om een stapje terug te doen. Om een stapje vooruit te doen. En de kinderen. Om een stapje vooruit of een stapje achteruit te doen. Want we hebben allemaal nodig dat we bij die ene middelaar Gods en der mensen terechtkomen. Dan met eeuwig mogen zeggen, ja Abraham, och als je nog leeft, dan zou ik toch eens graag met hem willen praten. Zou ik wel eens willen horen toen hij door de Heere uit zijn tent geleid werd en opzag naar de hemel, naar al die sterren. Ja, maar dan denk je in mijn hart, ik heb thans gedacht, dan zou je vast nog meer vertellen als wat er in de Bijbel staat. Over die offeranden met Isaac en zo. Maar dan voel je, dan is er iets, een punt van gemeenschap. Dan valt er zo'n stuk druk. Druk valt dan weg. Zo'n stuk vaak spanning en overspanning. zal dan ook weg. Als je mag zien dat de geslachten, de een aan die kant, laten we zeggen de kinderen, de ouders aan die kant, maar zij komen toch aan door goddelijk licht geleid bij Golgotha. En het hart van vader en moeder breekt en het hart van de kinderen breekt. Dat is nou Gods werk. Om zo met elkaar verbonden te worden in kracht aan dat dierbaar evangelie. Dat is ook het beste medicijn tegen onze buitensporigheden, tegen onze uitspatting, tegen alles wat we maar aan verkeerd in ons hebben, wat zich ook wil uitleven, dat is het beste medicijn. Want daar komt iets dan ook in het leven van openbaar, wat die dierbare koning gesproken heeft: volg mij. O de Heere God, geven dat wij in deze laatste dagen van de dag ook nog mogen gewaar worden dat generaties bij elkaar gebracht worden, ouders en kinderen, al is het een verschil vaak waar je van kijkt, van gedachten, van wetenschap, van noem maar op, en dat de harten toch in één mogen vloeien in dat ene punt van die verlosser, die Christus Jezus, die zaligheid buiten ons in een ander. Amen. Heere, zegen uw woord. Het is bij ons altijd zo zwak en nietig, omdat wij zulke nietige instrumenten zijn. Maar u hebt een volheid en bij u is de geest van de wijsheid en van de kennis en van de raad. Wil ons raad geven, Heere. Want alles wat wij proberen te bewerken, dat loopt toch op niets uit. Maar wat uw liefde wil bewerken, ontzegt uw vermogen u niet. Want u hebt ook het vermogen om het te doen. O, wil zo werkzaam zijn in ons aller leven. Want de dag gaat als kap voorbij. En dingen waar we ons nu vreselijk druk over maken, die hebben op een bepaald moment geen enkele betekenis meer voor ons. Omdat wij dit leven dan moeten verlaten. Maar wilt u in die korte tijd, dwars door alles heen, ons de stem doen horen desgene die achter ons zit. Dit is de weg, handelt in dezelfde. Heere, geef dan dat we altijd weer mogen worden opgericht en op mogen staan, telkens weer, om voorwaarts te gaan op de weg die gij zelf zijt. Breng ons veilig thuis. En bij leven en welzijn, dat we samen onder uw woord, ouders en kinderen, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij het vierde vers van Psalm 85. Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt, Psalm 85, het vierde vers. Thank you. ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.